In de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus den Heere, door den Heiligen Geest. Amen. Laat ons nu zingen van Psalm 22, het 9e en 10e vers, Psalm 22. Vers 9 en 10. De gemeente zingen na de geloofsbelijdenis van Psalm 27, het 7e vers. Psalm 27, vers 7, na de geloofsbelijdenis. Belijden wij met de kerk van alle eeuwen en van alle plaatsen ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof en iegelijk spreken in zijn hart aldus. Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van een Heilige Geest, geboren uit de macht Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in een heilige geest. Ik geloof in een heilige algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden. Wederopstanding des vleeses. En een eeuwig leven. Amen. De schriftlezing voor hele avond is uit het evangelie naar de beschrijving van Johannes, daarvan het 19e hoofdstuk, de verzen 23 tot 25. Johannes 19, de verzen 23 tot 25. We lezen nu het woord Gods aldus. De krijgsknechten dan, als zij Jezus gekruisigd hadden, namen zijn klederen en maakten vier delen, voor elke krijgsknecht een deel. En de lijfrok. De lijfrok nu was zonder naad, van bovenaf geheel geweven. Zij dan zeiden tot elkander: laat ons die niet scheuren, maar laat ons daarover loten, wiens die zijn zal. Opdat de schrift vervuld worden en zegt: ze hebben mijn kleding onder zich verdeeld, en over mijn kleding hebben zij het lot geworpen. Dit hebben dan de krijgsknechten gedaan. Zalig zijn degenen die het woord Gods horen en hetzelfde bewaren. Hosianna. Laat ons bidden. Heer ons God, Vader in ons Heer Jezus. Wij danken u dat wij samen mogen komen in uw bedehuis. In uw naam. Wij vragen u daarmee. Dat gij ons samen zijn. Wilt zegenen. Wilt verheffen tot u, opdat wij getroost en gesterkt mogen worden en ook gewaarschuwd. O Heere, wil ons leiden in uw waarheid, Wij bidden u om uw Heilige Geest. Wij vragen u om de nood te lenigen die wij kennen en ook die wij niet kennen. We bidden u voor onze naasten, in het bijzonder voor de zieken. Wilt gij genezing schenken? Maar wij bidden u bovenal om de genezing van ons ganse wezen. Geef dat wij uw genade steeds inniger mogen leren kennen. O Heere, open uw woord voor ons. En geef dat wij niets mogen toevoegen. Ook niet in een algemene welwillendheid. O Heere, geef dat wij zowel bij het horen als bij het spreken, wat toch ook een horen is, gehoorzaam mogen zijn aan wat gij ons te zeggen hebt. Heere, wil de belemmeringen wegnemen. Het woord klaar doen klinken door de macht van uw Heilige Geest, dat wij gezegend mogen zijn. Vergeef ons onze zonden. Vernieuw ons leven. Wij vragen u dat in de naam van onze Heer Jezus. Heer Jezus, Zoon van God, ontferm u onze. Amen. Moet u de volgende afkondiging doen. Op 8 april hopen openbare geloofsbelijdenis af te leggen Arnold Achterhuis, Zandkamp, Willem Hendrik van Boeien, Lippenoordweg en Catharina Trompetter van Soest uit Emst. De kerkraad vraagt voor hen de voorbede van de gemeente. Er is nu een collecte voor diaconie en kerkvoogdij. En bij de uitgang is een collecte voor de kerkvoogdij. Wij zingen nu gezang 154 in zijn geheel. Gezang 154 in zijn geheel. Thank you. De tekst van hedenavond is het einde van het 23e vers van Johannes 19 en het begin van het 24e vers. Einde 23, begin 24 van Johannes 19. Wij lezen het woord Gods nu aldus. De lijfrok was zonder naad, van bovenaf geheel geweven. Zeiden de krijgsknechten, zeiden tot elkander: laat ons die niet scheuren, maar laat ons daarover loten wiens die zijn zal. Opdat de schrift vervuld worden die zegt: ze hebben mijn klederen onder zich verdeeld en over mijn kleding hebben zij het lot geworpen. Gemeente des Heren, het schriftgedeelte dat we met elkaar hebben gelezen staat als het ware bijna verscholen tussen de ontzaglijke gebeurtenissen die ons omtrent de lijdensgeschiedenis worden meegedeeld. En toch gaat het hier om de laatste en hoogste dingen. Wordt er iets gesproken over de krijgsknechten? Er waren vier krijgsknechten, Romeinse soldaten, die niet alleen in de oorlog, in de strijd waren, maar die ook uitvoerders moesten zijn van vonnissen, in het bijzonder van de kruisiging. En tegelijk een wacht, maar ze moesten ook het vreselijke, ruwe beulswerk doen om de veroordeelde aan het kruis te nagelen. En dat wordt ons meegedeeld dat de krijgsknechten, nadat zij Jezus gekruisigd hadden en in die enkele woorden worden zulke ontzaglijke dingen gezegd. Het hele verhaal eromheen drukt het uit. Jezus gekruisigd. Dan staat er: nadat zij Jezus gekruisigd hadden, namen zij zijn klederen. Betekent dit heel duidelijk? Dat de kruiselingen alles ontnomen wordt. En zelfs het laatste kledingstuk wordt afgenomen. Het hoorde bij de vreselijke straf van de kruisiging, uitgebannen van hemel en aarde. Soms eenvoudig geslagen aan een paal, soms met een kruis daaromheen, maar in ieder geval genageld, klederen afgenomen, in de naaktheid, ontzetting voor ieder tentoongesteld. Krijgsknechten hebben dit werk al zoveel malen gedaan. En het is altijd zo dat wat mensen geregeld doen, de gewoonte, zijn zinvolle gewoonten. Er zijn verheven gewoonten. Overlevering is er, die van het ene geslacht op het andere overgaat. Maar het is het geheim van de ware overlevering dat ieder die overlevering van het voorgeslacht weer zeer persoonlijk in eigen verantwoordelijkheid op zich moet nemen. Anders is gewoonte, en het is in de wereld zeker, een afstompende zaak. Mensen die voor de eerste keer iets gruwelijks moeten doen, hebben daar zelfs het meest misdadige hart, heeft er oorspronkelijk nog moeite mee. Maar alles wendt. De afstomping schijnt een levensvoorwaarde te zijn. Voor de vreselijke dingen die een mens aangedaan worden, ook. Maar ook voor de vreselijke dingen die een mens een ander mens aandoet. Gewoonte stomt af. Deze soldaten hebben het beulswerk al zo vaak gedaan. En dan staat het er wat de gewoonte is, wat hen ook officieel was voorgeschreven. De klederen van de veroordeelde behoorden aan de krijgsknechten die het beulswerk moesten volbrengen. Zo ook hier. Ze namen Jezus klederen. Ze namen ze af. En dan eigenen ze zich die klederen toe. En het staat, er staat bij wat ze doen. In de eerste plaats verdelen ze de klederen in 4 gelijke delen. Het zijn 4 soldaten. En dan staat er wordt van klederen gesproken en van de lijfrok. Broeders en zusters, om te verstaan waarom het hier gaat, moeten we eerst iets zeggen over wat het kleed en de kleding in de Heilige Schrift betekent. Het is zo dat reeds in het begin, als er sprake is van de zondeval in het paradijs, dan wordt er voor het eerst van kleding gesproken. Staat dat de mens in de hof was en zich niet schaamde. Er was blijkbaar een ander levenswijze dan daarna. En nu wordt er gesproken op 2 wijze na de zondeval van kleding. Staat eerst als Adam en Eva gegeten hebben van de boom van kennis van goed en kwaad, dat hen de ogen geopend werden. En het was zo dat ze zagen dat ze naakt waren. En ze hechten bladeren van de vijgenboom en maakten zichzelf daarvan schorten, staat er, om de schaamte te bedekken. Dat is de eerste plaats dat er van kleding sprake is. De mens is de eerste die na de zondeval zelf het kleed maakt. Al is het dan maar een deel om de schaamte te bedekken. De schorten van vijgenbladeren. Maar dan wordt er verder in het verhaal ook van een bekleding gesproken. En dat heeft eigenlijk heel veel moeite gegeven, broeders en zusters, in de uitleg van het woord Gods. Het is ook een hele moeilijke vertalingskwestie. Het is al zo dat soms kleine kinderen die met de Bijbel bezig zijn op die moeilijkheid stuiten, waar ouderen dikwijls overheen lezen. Er staat, zo geeft het meestal weer, dat de Heere God de mens bekleedt met vellen. Men stelt het dan meestal zo voor, en men heeft er zelfs hele redeneringen over gehouden, dat de Heere God dieren doodt en daar de vellen van afneemt, zoals de mensen dat ook deden, dat de eerste kleding die de Heere God geeft eigenlijk dierenvellen waren. Dat is heel merkwaardig, want we vinden in de Bijbel, in Israël, nergens sprake dat mensen in dierenvellen gekleed zijn. Doet over het algemeen nogal wild en barbaars aan. Het is een te gemakkelijke wijze en een te oppervlakkige vertaling om daar zo van te spreken. Wat er eigenlijk letterlijk staat in het Hebreeuws is dit: de Heere God bekleedde de mens met huid. Zo staat het er. Ook anders vertaald: hij gaf ze een omhulsel van huid. Letterlijk eigenlijk, hij gaf ze een bekleding van huid. We zouden zeggen, hij bekleedde ze met huid. Wat heeft het dan te betekenen? Had de mens oorspronkelijk dan geen huid? Dat is dus de vraag die hier gesteld wordt. Nu, broeders en zusters, moeten we ons wel degelijk daarvan rekenschap geven, dat wij de grootste moeite hebben, zelfs als we met onze gedachten en gevoelens zo hoog mogelijk stijgen, om ons een inzicht te geven, een voorstelling te maken van de paradijselijke heerlijkheid. Dat is heel moeilijk, toch spreekt de Heilige Schrift ons daarvan, en we moeten niet gaan fantaseren, we moeten letterlijk bij de tekst blijven, wat ik nu ook doe. Er zijn wel eens mensen, maar die zijn hier in Hattem natuurlijk niet, die zeggen, in mijn Bijbel lees ik wat anders. Dan zeg ik, ja, die Bijbel van u gaat het niet om, het gaat om de Heilige Schrift zelf. En die is in het Hebreeuws en in het Grieks geschreven. En de dienaren des woords, dat zijn nederige knechten van u, die dat moeten overzetten. En die daarmee bezig moeten zijn. Die staan in dienst van de Heere God. Ze zijn dienaren des woords en moeten op die wijze de gemeente bedienen. Dat is nodig. Een vertaling kan nooit de Bijbel vervangen. Daarom is de prediking zo belangrijk. De beste vertaling voldoet toch niet aan de volheid van het woord. En daarom moet de prediking, des woords, die woorduitleg is de kern van het gemeenteleven. Daar gaat het dus eigenlijk om. Nu, dat hoef ik u niet meer te zeggen, dat hebben we zo vaak met elkaar besproken. Nog eens even te herinneren daaraan hoe we letterlijk dus bij de tekst blijven. En dan gaan we dus verder. En er wordt ons hier daarvan gesproken. Bekleden met huid. Wat was er dan vroeger? Had de mens dan in het paradijs geen huid? We kunnen zo moeilijk voorstellen hoe het menselijk bestaan, hoe het menselijk lichaam was in de heerlijkheid van het paradijs. Waar werd dat nou eigenlijk door gekenmerkt, broeders en zusters? Dat lichaam van de mens. Hierdoor, doordat die mens onmiddellijk omging met de Heere God. Moet u eens denken, de Heere God wandelde in de avondkoelte van de hof. Ontmoette daar de mens. Sprak met de mens. Moet u toch eens even denken hoe die mens heel anders moet zijn geweest. Als er zelfs een engel hier zichtbaar in ons middenwerk kwam, dan zouden we de lichtglans helemaal niet kunnen verdragen. Laat staan dan de Heere God zelf. Die mensen waren zo, die hadden een dusdanig lichaam, dat ze daarin de Heere God konden ontmoeten. En dat lichaam had dus een kenmerk. Wilt u weten wat nu eigenlijk de buitenkant van dat lichaam was? Dat kunt u vinden in Psalm 8. Als u Psalm 8 leest, dan staat erin: gij hebt de mens een weinig minder gemaakt dan een goddelijk wezen. Elohim staat er in het Hebreeuws. De Statenvertalers hebben voorzichtig vertaald, en dat is ook de bedoeling en de zin ervan, een weinig minder gemaakt dan de engelen. Wat een goddelijk wezen staat er eigenlijk. Dat wil niet zeggen God zelf, maar de wezens die in zijn nabijheid zijn. Gij hebt hem met heerlijkheid en glans bekroond. Daar heeft u het. Dat was het omhulsel van het menselijk lichaam. Niet de huid, maar heerlijkheid, glans.
Heerlijkheid.
Dat is datzelfde woord wat van God gesproken wordt, waar zelfs Mozes kan de heerlijkheid niet zien, slechts de achterste delen. Mozes vraagt om de heerlijkheid Gods te mogen zien. En dan wordt Mozes immers verborgen in een spelonk en dan gaat de Heere voorbij en dan kan Mozes de achterste delen zien. Datzelfde woord, heerlijkheid, wordt hier bedoeld, daar was de mens mee omgeven. Omdat die mens dat zelf zomaar uitstraalde, maar omdat de mens zo in de gemeenschap met de Heere God leefde, dat hij die heerlijkheid uitstraalde. Zo was het met de mens oorspronkelijk gesteld. En toen is daar die zondeval gekomen. En toen kon die mens niet meer in die gemeenschap met God leven, hoewel God hem niet losliet. De Heere God liet de mens niet los. Voerde een gesprek: Adam, waar zijt gij? En hij bleef hem vasthouden en gaf ook de paradijsbelofte. Ik zal vijandschap zetten. Dat alles, maar toch, er was iets veranderd. De heerlijkheid, de glans, de omkleding was er afgenomen. En daar stond die mens dan. Kon aangetast worden door alles. Stond open en bloot voor alle invloeden. Want de lichtglans was weg. Zijn boze machten, die ook ritselen in de hof, die konden onmiddellijk tot hem komen. Heere God heeft hem toen bekleed met huid. Dat is een omsluiering. Merkwaardig, het Hebreeuwse woord huid is precies hetzelfde woord als blind. De huid houdt een mens vast, omgeeft hem, maar verblindt hem ook. Hij is afgesloten van het oorspronkelijke zien, van het oorspronkelijke schouwen. Hij heeft iets om zich heen, zelfs mensen die de moderne wetenschap volgen, die moeten zeggen dat de huid toch een merkwaardig ding is. De huid bestaat, de opperhuid, uit dode cellen. Huid, zoals we die nu kennen, veronderstelt de dood. Opperhuid zijn allemaal afgestorven cellen van een mens. En dat kan er natuurlijk niet zijn geweest. De dood was niet in de wereld voor die tijd. Dus er moet iets anders zijn geweest. Het is nou niet om hier curieuselijk de dingen te onderzoeken, maar het gaat hier om de wezenlijke dingen, broeders en zusters. De heerlijkheid is weg. De mens heeft een huid ontvangen. En de mens weet, als hij in die afgeslotenheid staat naar de dingen, dan kan er veel minder in hem doordringen. Al die kosmische machten, die worden als het ware tegengehouden door de huid. Het is een verharding. Het is een afsluiting. Het is iets doods. Maar het is ook een weldaad. Het is ook een bescherming. Deze afsluiting, deze afstomping, is toch ook een bescherming. Dat is het vreemde met alle afstomping, dat ze ons soms overeind houdt. Onze oppervlakkigheid geeft ons dikwijls een kans om verder te leven. Broeders, dus dat is de huid. Maar de mensheid van alle tijden, en dat heeft God in het hart gelaten, die paradijsbelofte, is niet normaal zoals de mens nu is. Zoals we nu zijn, zoals onze lichamelijkheid is. En nochtans kan het menselijk lichaam schoon zijn. Inderdaad, maar toch, iedere mens voelt het. Er hoort iets omheen. Het is niet normaal. Mens kan niet als het dier in zijn natuurstaat naakt rondlopen. Waarom niet? Omdat de naaktheid van de mens iets smadelijks is. Het is een afgeslotenheid, een bescherming, maar het wijst erop dat de lichtglans, de heerlijkheid van de lichtglans, dat die weg is en ons hart hunkert daarnaar. Dat hoort bij ons. En wat doet de mens nu? De mens gaat de vervanging zoeken van die lichtglans. Dat is het kleed. De kleding is niet alleen tegen de kou. Het is in de eerste plaats de schaamte. We waren vroeger omglanst met de heerlijkheid Gods. Nu niet meer. Waarom maakt de mens het kleed? De mens maakt het kleed en de kleding om twee dingen. Om uit te drukken, eens waren wij door iets anders omgeven. In het kleed, in het maken van het kleed, ligt ook een gebed, o Heere. Bekleed ons met nieuwe klederen. Geef ons het bruiloftskleed, waarmee wij kunnen opgaan en het koninkrijk Gods kunnen binnengaan. Voelt u wel? Heilige Schrift is vol van de kleding. Kleed heeft een heel bijzondere betekenis, ook in de eredienst. Als u denkt wat een aandacht er wordt besteed in het boek Exodus, maar ook in andere boeken in Leviticus, van de kleding van de priesters, van de hoge priester. Daar wordt ons ook verteld hoe het kleed van de hoge priester is samengesteld. Daar wordt ook gesproken van een lijfrok. Dat wil zeggen, dat is een lijfrok die het gehele lichaam op de huid omgeeft. En de voorschriften die in Exodus gegeven worden, daarvan is dat die lijfrok van de hoge priester zonder naad geweven moet zijn in een geheel. Zo kan hij intreden voor Israël. Waarom? Wat betekent dat? Er mag geen naald aan te pas komen. Naald, dat wil zeggen het zwoegen van deze wereld. Maar de volkomen lijfrok die zonder naad is, die in één stuk geweven is, drukt uit dat de mens eens omgeven is geweest met een kleed dat ook geen naad had, waar geen naald aan te pas kwam, de heerlijkheid Gods. En eens zelfs is het de armoede van de hoge priester, dat hij in een geweven gewaad moet doen. Maar het is tegelijk de erkenning dat de mens die voor God staat en die moet met God moet omgaan, moet heenduiden naar hoe hij eigenlijk tot God moest komen, namelijk in de lichtglans. En nu zien we overal in de Heilige Schrift dat er sprake is van klederen. Tot in het boek der Openbaring toe wordt gesproken van de nieuwe klederen en de klederen die gewassen zijn in het bloed des lams. Vele plaatsen, ik citeerde al zo even die gelijkenis van de Heer Jezus, dat die ene mens uit de bruiloftzaal verwijderd wordt, omdat hij zo onbeschaamd is om het bruiloftskleed, om dat niet te dragen, terwijl hij op het feest is uitgenodigd. Het bruiloftskleed, dat is dan het kleed van de rechtvaardiging door het bloed van de Heer Jezus, wat een nieuwe lichtglans geeft. Daarover wordt hier gesproken. Broeders en zusters, wij zijn in de moderne tijd zo weinig bezig met de betekenis van het kleed. Het heeft in onze omgeving besteedt men weinig aandacht. Veel mensen besteden veel aandacht aan kleding. Maar het speciale kleed wat men vroeger nog had, het zondagskleed. Ik herinner me toch nog dat in mijn jeugd het de gewoonte was dat de mannen zelfs in officiële dracht, in donkere dracht, soms een jaket, aan de avondmaaltafel gingen. Niet uit ijdelheid, maar alleen dit, dat eenvoudige mensen er geld voor over hadden om een plechtig kleed te bezitten, terwijl mijn verhouding ze de grootste moeite hadden
om de gewone kleding voor de week te vinden, zorgden ze toch dat dat er was, omdat men gevoel daarvoor had dat het kleed, hoe onbewust vaak ook, verwijst naar een oorspronkelijke heerlijkheid. En nu komen we bij dit stuk dat we met elkaar onderzoeken. De krijgsknechten hebben Jezus de kleding afgenomen. En ik zei nog eens afgestompt als zijn, weten ze helemaal niet waar ze mee bezig zijn. Ze beseffen niet eens dat ze bezig zijn met hun medemensen op de meest verschrikkelijke wijze te behandelen. Medegevoel daarin kennen ze niet. Nog minder beseffen ze dat zij gekruisigd hebben de Zoon van God, de eeuwige wijsheid Gods, waardoor alle dingen geschapen zijn. Nog minder begrijpen zij dat de hartslag en de ademhaling die hen zelf overeind houdt, geregeld wordt, beheerst wordt door die ene die daar aan het kruis hangt. Zo afgestompt zijn ze dat ze daar niets van verstaan, dat deze kruiseling, zelfs als hij aan het kruis hangt, het heelal, de schepping overeind houdt. Ach, dat zijn dingen die weinigen hebben verstaan. Ze zijn afgestompt geweest. Ze hebben helemaal niet geweten wat ze deden. Ze hebben altijd de gewoonte om de klederen te verdelen, door te scheuren, omdat ze geen ruzie hebben. Ieder eerlijk, ieder een vierde part. Maar dan, broeders en zusters, dan gebeurt het. Die afgestompte mensen, die dat beulswerk, ja, in die tijd wel, soms dagelijks moesten doen. Jezus lette ze niet. Later blijkt die hoofdman meer te zien of het hiermee samenhangt. Dat is niet precies te zeggen, dat is ons niet geopenbaar. Maar die krijgsknechten, die ruwe, afgestompte beulsknechten, die andere klederen van de Heer Jezus zo konden scheuren, die zien daar die rok, die lijfrok, die om zijn lichaam is geweest. Die lijfrok zien ze. En hoe afgestompt en ruw ze ook zijn, ze kunnen het niet over hun hart verkrijgen om deze rok te scheuren zonder naad. Ze hebben het wellicht gezegd in de oerbetekenis van het woord. Dit is zonde. Dit is letterlijk zonde om dat te doen. Ze huiveren terug. Liever dat die gaaf blijft en dat maar één van hen het krijgt. Ze hebben allemaal een kans, maar dat die gescheurd wordt in vier delen. Is dat, broeders en zusters? Weet u dat het kan in een mensleven? Alles kun je wennen. Het leven is erop uit. En de hele samenleving om ons af te stompen. Zelfs soms een deel in de kerk nog, wat uit gewoonte verder gaat. Er zijn ogenblikken die de Heere God geeft, dat we plotseling door de afstomping heen ineens ontzet worden. Al is het dan maar een ogenblik dat we iets zien dat er nog iets anders is. We terughuiveren voor ons bedrijf, voor onze gewoonte, voor onze zogenaamde billijkheid. Huiveren terug. Wat is het dan toch, die rok? Hebben ze nog nooit een lap gezien die niet gedeeld was? Is dit, maar wat zien ze daar? Het is het kleed, heb ik al gezegd, precies zo geweven als van de hoge priester. Er staat hier, broeders en zusters, iets in de tekst waar we zo gewoonlijk overheen lezen. Van bovenaf geweven. Van bovenaf geweven. Weet u dat het woordje van bovenaf, anoten in het Grieks, in het Johannes-evangelie vele malen voorkomt? Zal ik u een plaats noemen die u allemaal kent? Bij Nicodemus. Het is noodzakelijk, tenzij dat de mens anoten van bovenaf geboren worden. De Heer Jezus zegt op vele plaatsen in het Johannes-evangelie: gij zijt van beneden, ik ben van bovenaf. Van bovenaf. Dat is niet alleen iets wat te maken heeft met de weefstoel. Het van bovenaf in het Johannes-evangelie, dat betekent van de hemel uit, van God uit. Die rok, die is van God uitgeweven. Wat is dat dan? Dat is de, wat was Jezus, de heerlijkheid, God zelf. In de hemel, hij is afgedaald. Hij is vlees geworden. Hij is zich ontluisterd. Hij is geboren als een kindje, alleen met huid in de kribbe. De lichtglans was ontnomen. En toch ook waren daar de doeken omheen. De doeken die teken waren van de oorspronkelijke lichtglans. En nu is het nog veel sterker. Die rok die de Heer Jezus droeg. En waarvan de schriftgeleerden zeggen dat Mozes in het gesprek op de berg ook een dergelijke rok heeft gedragen. Die rok, er staat van bovenaf geweven. Dat betekent dat die rok het teken is van de heerlijkheid die de Zoon had bij de Vader voor alle eeuwen. En die als het ware gestold is om onder de mensen te zijn. In die rok, in dat schitterende kleed, dat toch lang zo schitterend niet meer straalde als de oorspronkelijke heerlijkheid. Nog eenmaal is die betekenis van die rok duidelijk geworden. Het is diezelfde rok die de Heer Jezus gedragen heeft op de Tabor, op de berg. En dan weet u het wel wat er staat. Petrus, Johannes en Jacobus gingen mee. En daar werd de Heer Jezus veranderd. Zijn klederen, staat er, werden veranderd. En glansde, zijn gelaat straalde zijn zon. En zijn klederen straalden en waren zo wit, zo hemelswit. Zo staat het er letterlijk, zoals geen voller op aarde het wit kan maken. Die klederen, die weer terug waren gekeerd, van bovenaf zijn ze, de lichtglans. Die even hebben laten zien wat ze oorspronkelijk zijn geweest en waartoe ze verdicht zijn en gestold zijn in de materie. Dat kleed, wat een teken, een verwijzing is daarnaar, wat het ook reeds bij de hoge priester was en bij Mozes, maar hier in volle klaarheid, die afgestompte ruwe soldaten, die zien het ineens. Ze durven niet. Ze kunnen niet. Het laatste is nog niet in zijn weg. Er is nog enige resonans van het paradijs. Ze doen het niet. Dan maar loten. En ze loten van wie die zal zijn. Dan staat er gelijk bij dat hiermee de schrift vervuld wordt. We hebben er net van gezongen. In de 22e psalm. De schrift wordt vervuld. Die soldaten die doen iets omdat ze het moeten doen. Hebben die soldaten Jezus de klederen afgenomen? Ik heb u de vorige keer al gezegd. Nee, dat heeft Jezus zelf in de paaszaal gedaan, toen hij de voeten der discipelen ging wassen. En de soldaten gehoorzamen alleen maar. En wat gedaan moet worden, dat het eeuwige woord Gods volkomen vlees wordt. tot omhulling van de huid alleen, en zo aan het kruis hangt, om de straf der zonde te dragen, het lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. Maar het kleed is er, en getuigt, en herinnert eraan. Eén van die soldaten heeft het gekregen. Wie is het? Wat is het geweest? Hoe komt die herkenning bij die hoofdman? Heeft hij het geloofd? Ik weet het niet, broeders en zusters. Heeft hij die glans gezien? Heeft hij plotseling herkend? Door dat kleed, zonder naad, dat van bovenaf, van de hemelen uit, geweven was in een lichtglans, dat op de berg weer straalde zoals het oorspronkelijk hemels gestraald heeft. En de Heere God is zo groot, zo royaal, dat de stolling van zijn heerlijkheid gelaten wordt als een zegenend teken van de mensheid. En daar mag die krijgsknecht, die mag dat houden, want straks als Jezus gestorven is aan het kruis en in de groef is ingegaan en opstaat uit de doden, dan heeft hij deze stolling niet meer nodig, maar straalt hij in de heerlijkheid van de lichtglans, nog bedekt. Het wordt steeds heerlijker als hij opstijgt in zijn verhoging. Om de mensen te sparen is het nog zo dat het verdraaglijk is, maar toch is de opgestane al omgeven door heerlijkheid en is hij teruggekeerd tot de paradijselijke staat en ver daarbovenuit tot de hemelse staat. Zijn overwinning is volkomen. Dan volgt het er: dit hebben de krijgsknechten gedaan. Een lijn van de schrift. Het is gebeurd. Broeders en zusters, moet ik toepassen. Ik moet u dit zeggen. We hebben alle nodig dat het kleed dat wij onszelf aanschaffen, dat wij onszelf maken, het uiterlijk kleed, ook onze handelswijze, ook de wijze waarop we ons gedragen, dat is een roep om het ware kleed, het ware bruiloftskleed van de lichtglans. En hoe zullen wij dat kleed moeten krijgen, broeders en zusters? Zoals de soldaat, de krijgsknecht, het door het lot, dat is de lotsbeschikking. Dat is de goddelijke beschikking. Dat is de predestinatie. Het gegeven wordt. Zo zullen wij ook in alle nederigheid moeten erkennen dat wij hem gekruisigd hebben. En dat wij hem zijn heerlijkheid, zijn kleed afnemen, om daardoor gerechtvaardigd te zijn. En die rechtvaardiging, die wordt straks een heiliging. Het is nu een rechtvaardiging, broeders en zusters, in het gestolde kleed van de vergeving der zonde door het bloed van Christus. Maar dat gestolde kleed zal straks voor ons ook worden. En dat is bij de eerste beginselen van de heiliging, begint dat in ons leven door te dringen. Waar de liefde is, daar gaat het doorstralen, broeders en zusters. En wordt dit kleed, wat wij Jezus hebben afgenomen, wordt ons bruiloftskleed. Het is van bovenaf geweest. Het is ons toebedeeld door het bloed. Dat is in dit geval de goddelijke beschikking zonder grond in onszelf. Het wordt ons gegeven en het zal stralen en het gaat steeds heerlijker worden. Alleen door hem en alleen door zijn lijden, sterven, Door zijn verheerlijking kan het ons geschonken worden. Dit hebben dan de krijgsknechten gedaan. Broeders en zusters, het is verschrikkelijk. Dit voor ons moest gebeuren. Wij zijn klederen verdeeld hebben. Dat wij alleen maar kunnen leven en gerechtvaardigd worden door het kleed, door zijn heerlijkheid, die hij ons door zijn lijden en sterven en opstaan heeft geschonken. Amen. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op deze aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven hebben onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van hun boze. Want voor nu is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Dan zingen wij nu van Psalm 99, het tweede vers, Psalm 99, vers 2. Ontvang nu de zegen des Heren, de genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde Gods, de gemeenschap des Heiligen Geestes is met u allen. Amen.